geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, uit Lucas 2, en ik lees u daaruit voor het tiende vers, Lucas 2 vers 10 en 11. Lucas 2 de versen 10 en 11, daar spreekt het woord van de Heere aldus, en de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad Davids. Tot zover. Wij schrijven hierboven de hemel en de herders. En letten op. Beschaamde vrees. Verkondig de blijdschap al den volken. De hemel en de herders, wij letten op beschaamde vrees. Verkondig de blijdschap. En al den volken. Je kunt je eigenlijk wel terecht afvragen. Wat is er voor een relatie tussen de hemel en tussen de herders? Dat ligt zo ontzettend ver uit elkaar. Hemel en herders. Nou ja, ik bedoel, je kunt natuurlijk ook zeggen, het ligt dicht bij elkaar. Want de gedachte hebben we vorig jaar opgelet van het herderschap van God en van Israël en van de koning en van de priester is een doorlopende lijn door heel het Oude Testament. Altijd klinkt het weer, herder Israëls, neem ter oren, gij die uw volk als een kudde weidet. Maar gezien vanuit de situatie in Lucas 2, waar de herders, het beroep van herder, gedegradeerd is tot een beroep. Nou ja, is het eigenlijk wel een beroep? Als er niks anders meer is, dan kun je altijd nog herder worden. Verachte mensen, mensen die de naam hadden van heel onbetrouwbaar te zijn. Ik denk daarbij, ach, die mensen die 's nachts zo menigmaal wakker zijn geweest, die hebben ook heel wat dingetjes gezien en meegemaakt, die gewone mensen die slapen 's nachts nooit hebben meegemaakt. Dat zullen wel een apart soort mensen zijn geweest. Maar, één ding is zeker, zij waren in die tijd van geen betekenis, maatschappelijk niet, maar ook kerkelijk hadden zij totaal niets in de melk te brokkelen. Zoals we vanmorgen al hebben gehoord, is daar iets wonderlijks, omdat dat kerstfeest juist het feest is waarin op volmaakte wijze het woord vlees geworden is. En niet een of ander verheven vlees. Niet een of andere verheven keizerin waaruit hij vlees en bloed aannam. Maar uit de nedere maag Maria van Nazareth. Zo zien we diezelfde lijn zich vervolgen in het nu voorgelezen schriftgedeelte. Hemel en herders. Het heeft wel wat en heel veel met elkaar te maken. Maar in de beleving van die tijd was er niets dat zo ver uit elkaar lag dan hemel en herder. En zo keken de mensen er ook tegenaan. Als er sprake zou kunnen zijn van hemel en herder, dan denk je aan de hoge priester. Dan denk je aan de gewone priesters. Dan denk je aan de mensen die dienst doen in de tempel. Dat zijn herders die dicht aan de poort van de hemel de wacht houden. Dat zijn de mensen die andere mensen de weg van het leven wijzen. Dat zijn mensen die dag in dag uit tot in de kleine uurtjes toe lezen en zoeken in het woord van God of ze misschien niet iets vergeten zijn. Of ze er misschien niet iets bij moeten zeggen wat ze tot op dit ogenblik vergeten waren. Deze mensen, zou je zeggen, dat soort herders, die zijn dicht bij de hemelpoort. Vandaag zouden ze zeggen, ja, die dominees, die er altijd maar weer over vertellen en preken. Die mensen die er altijd maar mee bezig zijn in de kerk en in de week en op de catechisaties en noem maar op. Ja, dat zijn nou de gedachten van ons mensenkinderen. Daarom is het zo'n contrast als wij hier geconfronteerd worden met de hemel en met herders die niet op mensen passen, maar op schapen, op dieren. Die niet een geur verspreiden van het een of andere reukwater, maar die plat gezegd stinken naar het werk waar ze altijd mee bezig zijn. Mensen die door de dauw nat gemaakt worden. Mensen die vaak stilzwijgend en ook wel eens pratend de dagen en de nachten hebben doorgebracht om een schamel stuk brood te verdienen. En die ook wel eens hebben zitten mijmeren hoe ver dat de hemel toch weg is. Zoals wij op sommige momenten, als we naar het luchtruim kijken en we zien de sterretjes pinkelen. Dat er zo'n gevoel van oneindige afstand zich van ons meester maakt. Wie zal in de hemel opklimmen? Je kan niet kijken in die myriaden van sterrennevels. Dat alles wat God met wijsheid heeft gewrocht en in stand houdt. En je weet, omdat de mensen heel wijs geworden zijn, hoe ontzaglijk ver weg dat het allemaal is. Je kunt er niet komen. Want voor sommigen heb je miljoenen, miljarden jaren nodig om er te komen. En dan wij op die kleine aarde. Wat is de hemel dan ver? En wat is het alles, denk ik, als wij vanuit een punt het konden zien, een krankzinnig gedoe, op dat kleine planeetje, waar elke dag mensen bezig zijn om elkaar te doden. Waar geleerde mensen middelen zoeken om zoveel mogelijk mensen tegelijk uit te schakelen. Maar op diezelfde kleine wereld zijn de dokters bezig in een verwoed gevecht om het leven te redden. Het leven te beschermen. Die kleine wereld. Waar mensen te hoop lopen tegen de dodelijke wapens die ons bedreigen. Maar die heel gewoon vinden dat duizenden bij duizenden levens in de moederschoot worden gedood. Als het mogelijk was dat wij vanuit, laten we zeggen, de hemel een blik zouden kunnen slaan op de aarde, zouden wij dan niet denken dat het daar beneden één groot krankzinnige gesticht is? Waar de mensen op een manier bezig zijn wij allemaal. Op een manier die elke beschrijving tart. En elke 50, 60, 70 jaar is een hele laag die op de aarde krioelt, doodt en begraaft. En is er weer een nieuwe laag van zoveel miljard mensen, kinderen, die op hetzelfde spoor verder gaat. Hemel, wat is de hemel ver? En voor zover het voor ons nog een associatie oproept met God is in de hemel en wij zijn op de aarde. Wat kan het dan voorkomen dat God ver weg is? Heel anders dan op bergen en in dalen, ja, overal is God. Ik denk dat die herders ook vaak hebben gedacht, tjong, jong, daar word je nou weemoedig, klein, nietig, voel je je als je zo naar het zevige sterrende, naar de wagen en de Orion kijkt, daar heel ver boven ons. Die herders waren mensen uit Israël, bekend met het eeuwige woord dat God ze had toebetrouwd. Maar wat is het lang geleden dat ze iets van de hemel hebben gemerkt? Het is net alsof de hemel dan ook maar niets anders bevat dan sterretjes, een maan, een zon en een voorbijzuizende meteoor, verder niet. Ze zouden met recht wel kunnen zeggen, wij zien aan ons, na al dat ongeval, geen tekenen meer van uw gunst gegeven. Wat is er nou? Waar is de tijd van de grote profeten? Waar is hij die in de voortijden zijn rechterarm ontbloot, die de zee door midden kliefde en zijn volk droogvoets daardoor deed gaan? Waar is die God die voor hen de strijd voerde en zei, gij zult stil zijn? Waar is het alles gebleven? Zolang ze zich kunnen heugen, zijn er vreemde machten die hun het leven bezetten en benauwen. Wat is er nou nog? In de kerk, och, als het waar is, de beschrijving van die dagen, waren het niet zulke hele geachte kerkmensen, want, ja, nee, dat bracht alles mee dat deze mensen niet zo'n plaatsje in de kerk innamen. Deze mensen die zouden nooit kunnen denken dat die hemel daarboven hen, dat die grote en eeuwige God hen op het oog heeft. Zou ze niet kunnen denken. Dan zouden ze zeggen, nee, dat is verkeerd gedacht. Je moet in Jeruzalem zijn. Daar wonen herders. Daar wonen de herders van het volk, de opvolgers van Mozes en Aaron. Daar wonen de belangrijke mannen. Daar zijn ook echte gelovigen zoals Anna, die niet week uit de tempel. En Simeon, de oude Simeon. Maar hier, zo in het veld, op zo'n kille nacht, waar de mensen als zulke balletjes in elkaar zitten, met de kraag hoog op, en er een paar zo af en toe het vuurtje een beetje opporren. En eens in het rond kijken of de schapen alles naar wens gaat. Nee. Zij waren in het veld. En ze houden de wacht over de kudde. En toch is het een gedenkwaardige plaats. Die velden van Efrata. Maar wie denkt daar nou aan? Wie denkt daar nou aan dat daar die David die ik vanmorgen noemde rondliep als jongen met de schapen? En dat hij daar op een van die plekjes waar ook de voetstappen van de herders gaan een leeuw heeft gedood en een beer heeft verslagen die een aanval deed op de kudde. Wie hoort nog die gebroken stem van de liefste van Jacob, Rachel? Ze wilde zo graag nog een kind naast Jozef. En ze kreeg een kind. Maar het ging helemaal verkeerd tijdens de geboorte. En ze voelde dat haar leven uit haar weg vloot. Met haar snel stromende bloed. En toen de helpster zeide: wees niet bang. Dit kind, dat zul je ook hebben. Toen voelde ze: nee, ik zal dat kind niet hebben. En met haar laatste kracht stervende riep ze: Ben-Oni. Zoon van mijn smart, zoon van mijn ongeluk. Wie hoort nog die fluisterende stem daar in de velden rond Bethlehem? Wie ziet nog die oude oeroude lijnen lopen van het graf van Rachel naar Bethlehem? Wie denkt er nog aan dat troostwoord van Jeremia? Bedwing uw ogen van tranen en uw stem van geween. Want er is verwachting voor uw kinderen. Het is merkwaardig wat daar in die velden gebeurd is. Maar het is al zo lang geleden. En hoe lang is het nou al geleden dat de profetenmond verkondigde van Bethlehem Efrata? Die herders hebben wat dat betreft in hun gevoel weinig te maken met de hemel. Als de hemel open gaat, denken ze, dan zou het er niet best voor ons uitzien. En als er iemand naar buiten komt, als die oude bede wordt verhoord, ach, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwam, dan zal het wel niet hier zijn. Want Jeruzalem is toch eigenlijk de stad van David. De stad van de glorie. De stad van de victorie. Jeruzalem, niet Bethlehem. Bethlehem, dat lag nog op het vlak van het eertijds. Toen David nog niets voorstelde. Toen. Maar later, toen hij koning was, Jeruzalem, Jeruzalem. En dat nou toch de Heere juist zijn oog slaat op zulke. Waarom?
Wat wil dat zeggen?
Een van de oude kerkvaders zei: God is al nederig genoeg. Wij moeten het worden. Wij moeten het worden. Wij moeten leren nederigheid, ootmoed, verwondering. Dat de hemel zich juist met herders bemoeit, is als het ware een inleiding op het evangelie. Tollenaar, zondaar, afgedwaalden, zieken, niet ontfermden, bezetenen, waaraan wij duidelijk kunnen lezen hoe erg het is en wat het betekent vlees te zijn, in nood te zijn, verloren te zijn en niet uit te kunnen komen. Dit wordt een inleiding op dat heilige evangelie. Dat zal de weg zijn van het vlees geworden woord. Rijken gaan ledig heen. Machtigen vallen van hun tronen af. Ellendigen, armen, dwazen, die vlees zijn en niets meer, die worden opgericht en gered. Zeg nu niet te gauw, ja, maar er waren ook voorname mensen onder zijn volgelingen. Zeker wel. Maar die zijn ook ootmoedig gemaakt en nederig gemaakt door de Heer. En daarom, omdat die herders en die hemel zo ver uit elkaar liggen. En omdat na menselijke beoordeling dat twee tegengestelde polen zijn, hemel en herder. Daarom staat er in vers 9, en ziet. Iets verbazingwekkends. Iets wat je niet gepland had. Iets waar je niet op kon rekenen, bij jezelf vandaan. Iets wat je nooit een grond kon geven in jezelf van, we waren net zo aan het bidden, of we waren net zo aan het zingen, of aan het mediteren. Er is geen grond voor in de mens. Daarom staat er en ziet. Daarom betekent het, dit is de weg van het woord dat vlees geworden is. Dit is Gods keuze. Het arme, het verachte, hetgeen niets is, het onedele, heeft Hij uitverkoren. Opdat al wat hoog is en al wat zich verzet tegen zijn gezag vernederd worden, beschaamd worden. En ziet. Ja, dat duidt juist aan dat het zo bijzonder is. Dat je tegen een fariseer, tegen je eigen, tegen een priester, tegen een dominee, tegen een ouderling, gerust mag zeggen, en ziet. Kijk eens, had jij dat gedacht? Dat had ik niet, nee, dat had ik niet gedacht. Ik dacht eigenlijk dat de engel wel bij mij zou komen. Dat de Heere wel bij mij zou komen. Waar is die gekomen, zeg je? In het veld? In dat ziekenkamertje? In dat bejaardenhuisje? In dat winkeltje? Daar? Zeg eens, lieve mensen, er zijn er onder ons die zouden hartelijk zeggen ja, ja. Dat weet ik. Al was het dan niet een engel, maar het eeuwig blijvende woord is bij me gekomen. Zo verrassend, zo onverwacht. Zomaar. Het kwam en het bracht alles mee. Soms terwijl iedereen dacht, het is afgelopen met je. Nou gaat het verkeerd. Of dat je in grote nood was. Over je eigen. Of over je kinderen. Of over wat anders. En opeens. En ziet. Daar is de hemel. Een engel. Een woord. Een boodschap. Ik zeg u, je bent rijker dan de rijkste mens op deze aarde. Omdat God met je wilde spreken. Dat het woord vlees geworden is en bij jou wilde wonen. Je kunt met niemand ruilen. Je wilt met niemand ruilen. Op de hele wereld niet. Met al je armen, met al je afzwerven, met alles wat je in je waarneming mist. Nee, laat mij, met al mijn zonden en ellende, laat mij bij dat eeuwig blijvende woord en zie. Is dat niet groot? Dat de Heer dat gedaan heeft? Is dat niet ergens precies hetzelfde als hier? Of was je het wel waard? Had je het wel verdiend? Was hij zo'n bijzonder mens? Had je het zo goed geleerd? Was je zo goed bekeerd? Dat de Heer tegen jou wel een woordje moest spreken? Nee. Dat kun je niet zeggen. Wat moet je dan zeggen? Gij hebt ellendige het land, bereid door uw sterke hand. O Israël, ontfermer. En wat nog meer? Als je een vrouw bent, dan zeg je, de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. En ziet, daar is de hemel al. En daar staat een engel des Heren bij hem, die de heerlijkheid van de Heren uit de hemel als het ware meebrengt en weer spiegelt. Ze staan rondom in het licht. Opeens, daar is een flitslampje nog niks bij. Dan knippen die even, maar dan is het weer weg. Waar een licht glans om je heen. Is het wonder dat ze aanvankelijk opeens erg bang worden. En die angst groeit daaruit voort. Hemel, herder, God, mens, rechtvaardige, zondaar, heilige, onheilige, zuivere, stinkende. Dat ligt zo ver uit elkaar, dat je kan niet anders eigenlijk dan je ogen neerslaan. Je zou nog wel een dikke deken over je ogen heen willen doen. Het is net zoiets, als God nou mijn heimelijke zonde eens in het licht van zijn aanzicht. Ja, waar moet je blijven? Waar moet je blijven? Als je hele leven zo in het licht staat.
Dan kun je zeggen, ja, maar er zijn wel meer slechte mensen. Ik ben niet van de slechtste of ik ben niet van de beste. Maar al die woorden houden op. Opeens is daar de werkelijkheid van God. En daarom is er een grote vrees. Dan wordt je grote vrees, dat grote kom je telkens in de Bijbel tegen als het in Israël buiten alle proporties gaat. Er kwam een grote storm op zee en een grote wind en golven toen Jona daar vluchtte op het schip. Telkens lees je zulke soort aanduidingen om aan te duiden. Het was niet zomaar, hé, je laat me schrikken. Nee. Het is een ogenblik dood en doodstil. Alleen maar licht. En alleen maar de confrontatie met jezelf. Dan zou je toch bang worden. Ja, Bill, dat hij kan een eigenwijze man geweest zijn. In de behandeling van zijn vriend Job. Maar hij had wel gelijk toen hij zei, de sterren zijn niet zuiver in zijn ogen. Hoeveel te min een mens die een maagd is. En het mensenkind dat een worm is. Klopt niet. Daarom zijn ze zo bang, vol vrees. Zie dat u het ook wel eens. Dat je alles terugkrijgt van jezelf. En je zou niet anders haast kunnen dan huilen. Achter elkaar huilen. Alles terugkrijgt. Uit je hele leven. Waar je niet over kunt praten misschien. Of wilt praten. En het grijnst je opeens allemaal aan. Dat iemand zegt, ja maar wat scheelt er dan aan? Ja nee, laat me maar even. Omdat je opeens ziet. Ik ben vlees. En vlees betekende, hebben we gehoord, verloren. Onder de toren kan niet bestaan. Maar het duurt maar heel even. Heel even. Dat, en ik hoop dat je daar een goed vertrouwen op mag hebben, geliefde gemeente. Want dat vertrouwen, hè, wat de Heilige Geest werkt in het hart. Dat gaat de vrezen wegdringen. De liefde. Het ligt zo dicht bij elkaar. De nameloze angst. En het verdriet dat de spuigaten uitloopt. En de grote blijdschap. Die liggen zo dicht bij elkaar. Zo zien wij het misschien niet. Het kan van het ene op het andere moment. Hoe dan? En de engel zeide tot haar, tot hem, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Vrees niet. Zegt de hemel dat? Dat zegt de hemel. Dat zegt de Vader. Die engel is zomaar niet voor zijn eigen rekening gekomen. Die heeft een zending. Die engel heeft een boodschap. Die komt maar niet voor een aardigheidje. De Vader heeft hem gestuurd en gezegd, zo en zo moet je spreken. Het is de Vader. Die rechtvaardige Vader. Die te alle dagen torent en geldt op de goddeloosheden. en op de hoogmoedigheden. Die rechtvaardige vader heeft alreeds redenen genomen uit dat huilende kindje. Uit die borgen middelaar om tegen die weggekropen ziel te zeggen: wees niet bang, vrees niet. En dat meent hij. Ja, dat ligt er dicht bij elkaar. Want als het nou vanavond zo, vanmiddag zo bij is bijvoorbeeld, hè, dan kan het zijn dat je zo blij bent. Dat je uitroept: niets kan die glans verdoven. Zeg het mens dan meerder waard dan het fijnste goud op aarde. Vrees niet. En dan zulke mensen. Kijk, als hij dat nou zei tegen de hoge priester en tegen Anna, die mensen, die belangrijke mensen en Simeon en zo. En die mensen die de hele dag staan te preken en die op de hoeken van de straat zelfs nog lang staan te bidden. Hè, dat die mensen nou een boodschap zouden krijgen: stil maar, want je gebed is verhoord. Dat zou voor de hand liggen. Dan zouden ze misschien met een beetje jaloersheid hebben vastgesteld: ja, daar komen wij niet voor in aanmerking. Voor zulke boodschappen. Maar nu dit, dat het tegen hen gezegd wordt. Tegen hen. Wees niet bevreesd. Dat de rechtvaardige vader in eeuwige barmhartigheid en liefde je heeft gekend. Niet om je weg te doen voor eeuwig, maar om je te behouden, om je zalig te maken. Jij verdraaid schepsel, jij mens, ongeestelijk, biddeloos. Jij mens die niet verder kan komen dan wat schapenlucht. En een beetje kou en huiverigheid. Jij mens, daar komt hij toch. De vrees beschaamd. Beschaamde vrees. Vrees niet. Zie je toch wel? Dat je van het een op het andere moment kun je zo blij gemaakt worden. Zo blij. Dat geen mens het begrijpen kan. Dat de mensen zouden zeggen, misschien, het, zo kan het wel eens zijn, dat de mensen denken, die is de verstand verloren. Dat doet hij anders, dus lachen. Hij lacht maar. Hij lacht en huilt tegelijk. Als de indruk van dat heilige evangelie van de hemel tot ons komt. Persoonlijk, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Ik kom niet uit boosheid. Ik kom niet om te verdellen. Ik kom jullie een goede boodschap brengen. Ik kom de vrees beschamen. Ik heb aan vaders gezicht gezien, dat kan de engel nou zeggen, dat hij jullie vader is. Hij zei het zo vrolijk tegen me. Hij zei, je moet opschieten en je moet niet te lang wachten. Je moet het zo gauw mogelijk zeggen, voordat soms iets gebeurt met ze, dat ze zijn vlees. Vrees niet. Ja, waarom niet? Ja, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Weer, ziet. Ziet. Misschien waren ze wel aan mopperen geweest over de loon. Kan best, hebben ze net een slecht betaald in die tijd, hoor. Ja. Of misschien waren ze wel vreselijk beneden de moed. als je zo je leven ziet, wat is toch een mens te leven? Zoals ook eens gedacht hebben. Straks wat rheumatiek van het werk ook en zeer stijve botten. Ja, hoe moet het dan verder? Je hebt geen bejaardenhuis, je hebt niks. Als gedankte herder. Och, zo kunnen er allerlei gedachten zijn. Benauwde gedachten over God en over de mensen. Niet, zegt de engel. Ik verkondig uw grote blijdschap. Dat is nou zo eigenaardig gezegd. Ik verkondig uw grote blijdschap. Kijk, wij denken aan de eerste plaats, wij zeggen, hier. Oh, wat ben ik daar nou blij mee. Maar die engel, die spreekt uit de tegenwoordigheid van God, wat er bij God is. En nou komt die engel, die komt uit de blijdschap van dat eeuwig verbond van Gods genade. Daar komt hij uit. En nou proclameert hij evangeliseert als het ware, die blijdschap. Ik weet wel, het is armoedig als we er nooit wat van eten of proeven of smaken. Dat is heel armoedig. Maar, toch moet ik het even zo zeggen, die blijdschap is een zaak van God. Wie is het? De blijdschap des Heren zal uw lieder sterkte wezen. Hij is de God aller blijdschap en der verheuging. Hij ontmoet de vrolijke en die die gerechtigheid doen, die zijn er gedenken op hun wegen. Dat is als het ware de aard van dat goddelijk wezen. En nou komt hier de grote barmhartigheid en de genade in uit. Ik verkondig u, jullie. Morgen misschien Simeon of overmorgen en over een jaartje een paar wijzen uit het oosten en al die, ja, dat is even vers 2. Maar het gaat nu over u. Ik verkondig u grote blijdschap. Verkondigd. Je moet het zo niet opvatten, maar mag ik het nou eens raar zeggen in de zin van, hoor eens jongens, je zal ervan eten of niet, maar dit is de blijdschap. Hier staat het. Waar moet je het mee vergelijken? Met een taart, met een biefstuk, die is nergens mee te vergelijken. Maar het is een maaltijd van reine wijn, van vet, vol merg, van reine wijnen die verzuiverd zijn. Het is alsof de geest van de koning de herders als het ware bij de hand pakt en brengt in de binnenkamer van het koningspaleis, waar hij getuigt van zijn liefde, zijn eeuwige liefde. Waar hij zegt, kom en drink, mijn liefste, laat je hart vrolijk zijn. Mijn liefde is de banier over u, boven u. Ik verkondig u grote blijdschap. Mooi werk is dat geweest voor de engel. Dat hij dat mocht doen. Misschien ook wel de engel Gabriel. Die belangrijke engel. Ik verkondig u grote blijdschap. Dat is vandaag nog. Ik heb vanmorgen getracht aan te duiden. Het is nog maar pas 5 minuten geleden gebeurd. Ja, zegt u 2000 jaar. Nee, 5 minuten geleden gebeurd. Zo kort. Zo kort geleden. De mens is niet wezenlijk anders. Jezus kwam niet bij andere mensen. Bij bijzondere mensen. Maar dit was de weg van het woord. Dat het echt vlees geworden is. Zoals wij hier nou zijn. Maar ook zoals die mannetjes daar op het veld zitten. En zoals die herberg hier, die zei, ik wil jullie graag helpen, maar ik zit vol. Vlees. En zie eens, geliefde. Dat is dan ook het wonder, dat hij dat vandaag nog zegt. Het kan vandaag, het is vandaag, een onvergetelijk kerstfeest. Waar wij dit woord van de engel geloven mogen, als woord van de Heer, jou. Met jouw vlees zijn, met jouw leven. Met jouw problemen, met jouw zonde, met jouw smart. Met alles. Ik verkondig jouw grote blijdschap. Jongen, meisje, hij heeft het niet aan een bepaalde leeftijd gebonden. Hij zegt het al soms heel jong, als hij nog heel jong is. Maar hij zegt het ook tegen oma in het bejaardenhuis en opa. En hij zegt het tegen dat gehavende vrouwtje. Op haar sterfbedje. Of in haar stoeltje. En die het hoort, nu hoort, die wordt blij, die het gelooft. Grote blijdschap, ook voor mij. Ja, zeg. Maar niet alleen voor jou. Niet alleen voor jou, ook voor al den volk. Ik ga op de exegetische kwestie, of dat hier heel Israël in eerste instantie bedoeld wordt, de stammen van Israël, ga ik niet op in. Voor mij is dat van weinig of geen betekenis. Voor mij geldt, de volken zullen u beleiden. O God, u prijzen, al te zaak. De natiën zullen zich verblijden en juichen over uw naam. En loof, loof de Heer, gij heidendom. Gij volken, prijst zijn naam alom. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons, zijn volken, en de groot. Al de volk. Uit alle geslacht, tong en taal. Dat betekent dat er vandaag in Amerika, in Engeland, in Japan, in Rusland, in Nederland, in Iran, denkelijk ook wel, in Irak, op de scheep, op de zee, kerstfeest zal zijn. Ik kan dat niet natrekken, dat begrijp je wel. Maar hij heeft het gezegd, die al de volken wezen zal. Kerstfeest, in het licht van het paasfeest. Als je dat niet wist, dan is kerstfeest, nou ja, niks bijzonders meer. Dan ontbreekt alles. Dan is kerstfeest gewoon een verjaardagsfeest. Zoals een verjaardag vieren van iemand. Maar zo is het niet voor de kerk. Want wij vieren dat feest niet vanwege een verjaardag. Maar God is geopenbaard in het vlees. Hij is bij ons ingekomen. Aan het volk. En de blinde heiden, eens van God gescheiden, zal zijn heil erkennen. Hoezo? U is geboren. Ja, wie bedoel je? Wie heeft er een baby gekregen? Nee. Oh, het is veel groter. Veel groter. Ja, je mag blij zijn als er een kindje geboren is, als alles goed gegaan is, maar het is veel groter. U, voor u is heden geboren, zaligmaker, redder, ruimtemaker, bevrijder, plaatsbekleder. Daar ligt je vlees, jouw vlees en bloed ligt daar. Jouw vlees en bloed, jouw beenderen liggen daar in die kribben. Kijk eens, kom, verwondert u eens hier, mensen. Ziet hoe dat u God bemint. Dat hij het liefste wat hij had, zijn enige zoon, geeft in vlees. Dat is zalig maken. Dat is niet een opknappertje. Maar het kerstfeest doorgaan zijn bestaat. Een paar goede voornemens. Dat we wat kinderlijker moeten zijn. En dat we wat vreedzamer moeten zijn. En dat we wat liever voor elkaar moeten zijn. Dat is niet genoeg. Nee, de Heere pakt dat hele pakket van ons. En legt het daar in de krib. Zijn enige zoon, onze Heer, vlees, bloed, schuld, verlorenheid, toren, kruis, dood, begrafenis. U is heden geboren, die zaligmaker. Dat is kerstfeest. Dat is de boodschap die uitgaat. Al den volken. Ook ons. Dat deze zaligmaker door de Vader wordt voorgesteld. Tot een verzoening voor onze zonden. Het is, hoor eens mannen, jullie weten wel wat uit de schrift nog van de catechisatie van vroeger. De Messias. De Christus, de Kyrios, de Heer van alle Heeren. Is de Heer van alle Heeren, zie ons God geducht in macht. Hij is het, die beloofde. Hij is geboren in de stad David. Kijk, leren. Dat is de stad David. Ja, maar Jeruzalem. Bethlehem. Het broodhuis. Dat is de stad van David. O, wat een wonderlijke blijdschap. Wat een samenstromen van hemel en herders. Het kan niet groter. God. Die in zichzelf bewogenen, die zo laag neerdoet. Stel nou eens voor. Je zit in de kerk en je denkt, ja. Maar ja, ik kan niet zeggen dat ik bekeerd ben. Mijn man of mijn vader, die kon vertellen wat de Heer gedaan had aan zijn ziel. Ik zou niet weten wat ik moet zeggen. En dat de duivel zegt, dat weet je natuurlijk niet dat het duivel is. Het is eigenlijk je eigen verstandigheid die dat zegt. Die zegt, ja, maar voor jou is het niet echt kerstfeest. Voor jou niet. Je bent veel te gewoon. En jij bent veel te... Wat kan jij nou zeggen? God zegt, en als je het hoort, dan versta je ook wat ik bedoel. U, zoals je daar bent, zoals je daar zit. Niet zoals je denkt, als ik dit of dat nou eens wist, als ik dit of dat nou eens had. Of als ik nou eens kon zeggen, ik ben bekeerd, ik... Nee, hij komt zo uit de volheid van zijn genade. En hij zegt, nee, blijf maar rustig zitten. Je hoeft niet direct nou naar de spiegel te lopen of een borstel te grijpen om die haren van je schouders af te vegen. Stil nou eens. U is geboren. Zalig maken. Ben je zondaar? Geloof je dat? U is heden geboren. Juist in Bethlehem gaat de poort zo wijd open. Al stormt iedereen er voorbij. Al ligt iedereen in Jeruzalem op één oor te slapen, te snurken. Al laat misschien zelfs Anna de profetes haar ogen even verschieten. Ze zal toch ook wel eens geslapen hebben. Daar geldt tot die mensen in hun pakketje en parketje. U is heden geboren. De zaterdag. Christus, de gezalfde, de van God gegeven koning Israël. Ik hoop dat de Heere God dat zo maakt. Hij heeft het gemaakt. Maar dat je zo naar huis gaat, zo blij innerlijk, dat je misschien wel de tranen over je wangen lopen, of dat je maar stilletjes glimlacht. En dat je net als Sarah zegt, ik begrijp het niet meer. Ik begrijp het niet. Ik was onvruchtbaar. Ik had niks. Een lege tent. Een oude man. En een oude vrouw. Ik had niks. De Heere heeft mij een lachen gemaakt. En ieder die het hoort, zal met mij lachen. Amen.